Je luistert naar een nieuwe aflevering van I Love My Back, de podcast. Elke eerste maandag van de maand posten we een nieuwe aflevering.
Yes, wij zijn Jana en Charlotte, het bestuur van Stichting I Love My Back. Wij hebben beide scoliose, dat is een aandoening aan de ruggengraat waarbij er bochten en een verdraaiing zijn ontstaan. Dit geeft je leven een andere wending, waardoor wij veel met onze rug bezig zijn.
En samen hebben wij Stichting I Love My Back opgericht, omdat we het belangrijk vinden om elkaar een steuntje in de rug te geven en mensen met scoliose te leren kennen en te ontmoeten. Uiteindelijk willen we meer liefde voor de rug verspreiden.
Yes, en je kan ons verder volgen op onze social media, zoals Instagram, Facebook, @ilovemyback.nl. Of natuurlijk kan je op onze website kijken, www.ilovemyback.nl, om te zien waar we allemaal mee bezig zijn. Deze aflevering hebben wij op onze social media, vooral op Instagram, gevraagd of er vragen zijn van jullie om te kijken of we die eens kunnen beantwoorden. En soms zijn dat wat persoonlijkere vragen, soms meer over de stichting waar we mee bezig zijn, of een praktische vraag zoals welke rugtas voor school goed zou zijn. En dat komt als laatste, gaan we het daarover hebben. Dus wat hadden we staan voor vandaag, Charlotte?
We hebben inderdaad een heleboel leuke reacties gekregen. Dus als eerste heel erg bedankt daarvoor. Er is een reactie gekomen op een van onze voorstellen, waarin wij uitleggen dat we de focus leggen op het helpen van jonge vrouwen. Dus dat is misschien ook wel leuk, van ja, waarom eigenlijk precies deze groep?
Ja, waarom deze focus? Inmiddels zijn we alweer wat ouder, maar wij leerden elkaar ook kennen toen we in de 20 waren. En eigenlijk vonden wij toen zelf verder weinig informatie of herkenning van anderen die ook scoliose hadden en in de 20 waren. En misschien ken je al wel de Vereniging van Scoliose Patiënten. En die zijn heel goed bezig en die hadden ook zeker veel, vooral voor ouderen met scoliose, die ook vaak veel klachten hebben. Of voor ouders en jonge kinderen die er net achter komen, hey, ik heb scoliose, wat is dit? En eigenlijk hadden wij toen een beetje het gevoel dat we buiten de boot vielen, om het zo maar even te noemen.
Ja, je bent natuurlijk uit je puberteit. Je komt in een nieuwe levensfase waarin je nog misschien studeert of bent begonnen met werken. En voor die leeftijdscategorie vonden wij elkaar. Alleen dat was het dan bijna een beetje. We hadden nog wel een paar anderen natuurlijk om ons heen. Zodoende leek het ons heel vet om daar een focus op te leggen. Om ook anderen te ontmoeten en te helpen. Die misschien, de een kan wel uit een klachtenbeeld komen met veel pijn of ongemakken. De ander wil er misschien op een bepaalde manier mee leren leven. Dus ja, zodoende lopen de lijntjes natuurlijk, of de paden die we bewandelen, allemaal een beetje langs elkaar heen. Maar het is juist goed om op sommige momenten met elkaar te ontmoeten en raakvlakken te vinden, ondanks dat allemaal. Dus ja, zodoende zijn we daarmee natuurlijk nu inderdaad, wat Jana zegt, al een paar jaar ouder geworden en weer nieuwe ervaringen erbij gekregen. In het werk wat we doen, wat wij betekenen voor mensen met scoliose. We hebben hele fijne reacties gehad. Ja, dus ik denk dat die focus ook nog steeds wel belangrijk is. En wij hebben ook een groep vrijwilligers om ons heen die naar ons toe zijn gekomen en hebben gevraagd of ze ook wat kunnen betekenen. En zo merk je dus ook dat er toch echt wel raakvlakken zijn.
Ja, en dat het echt wel leeft en dat echt toch wel die behoefte er is voor deze leeftijdsgroep om toch meer met scoliose bezig te zijn. Want wat wij ook merkten is, in de medische wereld kom je minder snel ergens terecht. Omdat tot en met je 18e val je onder een behandeltraject eigenlijk. En dan ben je daar ineens klaar mee. Terwijl je hebt nog steeds die scoliose. Dus wat nu, zeg maar.
Ja, uitbehandeld wil niet zeggen
Je er niks meer mee hoeft te doen.
Exact, ja. En dan merk je gewoon ineens ook, voor mij was dat in ieder geval, hoe belangrijk het dan is om er juist wel bezig mee te zijn. ja, samen met de andere dingen die je leuk vindt in het leven. Dus het hoeft niet misschien, ja, aan de ene kant kan het een main focus zijn, maar ja, dat kan op verschillende manieren eigenlijk.
Ja, precies. Ja, en ja, eigenlijk zou je gewoon willen voorkomen dat je uiteindelijk als je ouder bent klachten krijgt. En nou ja, geloven wij er ook in als je gewoon jong al leert over je lichaam en hoe je goed voor jezelf kan zorgen en nou, gewoon je rug kan houden, zoals met I Love My Back. Ja, kan je hopelijk ook veel voorkomen als je ouder bent. En dat is eigenlijk ook wel een soort van doel voor ons. Dus zodat we eigenlijk op die manier indirect uiteindelijk ook wel ouderen, ja, helpen. Maar ja, we zijn een kleine stichting en moeten ergens beginnen en daarin keuzes maken. En we, ja, we vinden alle kennis, alles ervaringen heel waardevol. Ja, en wij proberen gewoon te kijken, hey, hoe kunnen wij binnen alles wat er is op een mooie, positieve, misschien wat meer creatieve manier ja, het weer wat anders neerzetten eigenlijk.
Ja, en dan is natuurlijk ook een beetje de vraag waarom misschien jonge vrouwen. Nou, daar had Diana eigenlijk ook al een reactie op gepost. Maar misschien wil je dat toelichten?
Ja, dus inderdaad, scoliose komt progressief vooral voor bij vrouwen. Dus de cijfers die meestal worden genoemd is rond de 80% in de progressieve, dus de meer ernstige scoliose zijn toch wel vaak vrouw. Dus dat we merken dat dat toch wel, ja, eigenlijk daarin de belangrijkste doelgroep is. En dat als we die raken, dat bijvoorbeeld de jongens ook wel weer hun weg hierheen vinden. En dat we er ook zeker openstaan dat als er jongens of mannen zijn die denken van, hey, ik wil daar toch mijn geluid in laten horen. Dat we daar ook zeker open toe staan om daar een platform toe te geven. Maar ja, wij zijn zelf ook vrouw. Dus die ervaring vanuit dat perspectief kunnen wij starten.
Ja, ja, of zelfs misschien, ik zit even hard op te denken, als iemand zich niet identificeert met man of vrouw, maar wel scoliose ervaart. En dan, ja, heb je natuurlijk nog een mooie ervaring erbovenop. Ja, laat jezelf gewoon horen. Wellicht dat we daar een keer een podcastaflevering over kunnen maken en een ervaring kunnen delen. Dus ja, in principe is natuurlijk, ja, iedereen welkom om van zich te horen en met ons dingen te delen. Maar vanuit ons eigen perspectief, ja, ligt de focus dus op in eerste instantie op jonge vrouwen.
Ja, en wie weet waar dat allemaal heen groeit. En gaat. Dus blijf ons daar vooral in volgen.
Precies. Nou, de volgende reactie was van een moeder wiens dochter scoliose heeft. En ja, zij herkende zich misschien een beetje in het verhaal wat ik deelde. Dat haar dochter in een bepaalde fase van haar leven zit waarin ze eigenlijk het liefst haar scoliose wilt ontkennen. En een operatie weigert om te doen. En maar ook veel verdriet ervaart daarmee. En dat is natuurlijk hartverscheurend om als moeder dat mee te krijgen van je kind. Want je, ja, dat, je leeft dan toch natuurlijk een beetje mee, ondanks dat je zelf niet de aandoening hebt. Of een beetje erg, een beetje veel. Dus ja, nee, dat is heel, ja, heel lastig en heel natuurlijk heel verdrietig en vervelend. Maar dat is ook een fase waar ze doorheen zal gaan. En dat heus wel nog, ja, dat moet soms gewoon een beetje. Dan het is even worstelen. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld voor de moeder in vanuit haar perspectief. Dat zijn wij natuurlijk ook niet vergeten. Die periode waarin onze ouders daarbij ook een rol speelden. In die periode van alle van de gekke rollercoaster. De beginfase of de behandeltraject van je scoliose. En ook daarover willen wij binnenkort podcast gaan opnemen. Dus misschien met een vader of een moeder van iemand uit onze kenniskring. Met een zoon of dochter, enfin, van dochter met scoliose. En hoe diegene dat heeft ervaren.
En, ja. En ik weet jouw verhaal natuurlijk een beetje al. Dat heb je ook op social media gedeeld en op onze website. Maar dat ontkenning en dat echt geen operatie willen, weet je nog hoe dat voor jou was toen je jong was?
Ja, dat was zeker heel moeilijk. Je bent in je puberteit ben je natuurlijk best wel fragiel, emotioneel en in ontwikkeling. je bent op zoek naar je identiteit. En dan ja, wil je natuurlijk bepaalde kleding dragen. Je wilt je via je uiterlijk expressief uiten van wie je nou eigenlijk bent. En met een brace bijvoorbeeld, die ik ook heb gehad in je behandeltraject, kan dat soms best wel lastig zijn als je jezelf daarmee dus niet kan uiten. En hoe het voor mij is geweest, is dat ik zeker ook wel in een bepaalde fase in een ontkenningsperiode kwam. Dat was eigenlijk ook een beetje meer uit overleving voor mezelf. Ik heb toen wel één keer een kinderpsycholoog opgezocht, waarmee ik probeerde te praten. Maar er was geen klik tussen mij en die dame. En dat is wel heel jammer. Ik was ook alleen, herinner ik me. En heel emotioneel. Dus ik kon daar heel moeilijk eigenlijk mijn ei kwijt. En ik had heel erg het gevoel dat die dame mij niet behandelde als een persoon. En dat is natuurlijk voor een puber is dat heel moeilijk. Kijk, nu kan ik daar heel anders mee omgaan. Maar als je 15 bent, dan denk je van, ben ik een nummertje of zo? Het maakt jou helemaal niet uit hoe ik me voel. Maar het was een intakegesprek.
Ja, je wil je natuurlijk zo, als puber gewoon graag gezien voelen, denk exact. Ik. En dat is belangrijk. En het maakt niet uit waar je bent in het traject en hoe je je voelt. Als iemand jou dat kan bieden, dan kan je denk ik wel heel erg openbreken.
Tuurlijk, en ik denk ook achteraf, weet je, van ja, misschien was één zo'n dame misschien niet de juiste, maar dat was denk ik wel goed geweest als ik echt ging praten. Maar het was voor mij een overleving, die ontkenning. En ik heb ook altijd vragen aan mijn artsen gesteld van maar als je me gaat opereren, weet je, wat zijn de consequenties? Ik was helemaal niet zo rustig hoor, als ik het zo stelde, maar heel, heel dramatisch. Maar wat waren de consequenties en wat waren de voor- en nadelen? En ik moet wel zeggen dat er vanuit mijn omgeving er meer vanuit een angst werd gemotiveerd dan vanuit oplossingsgerichtheid. En ja, die angsten, wanneer dat vergroot, ja, dan ga je nog meer je hak in het zand zetten, ontkennen en vervolgens doorgaan. Ja, en ik moet wel zeggen, ik heb er geen spijt van. Tegenwoordig zijn er ook wel weer andere behandelingen dan misschien 20 jaar geleden. Maar ja, ik denk gewoon vooral door proberen over te praten en er open over te zijn en voorzichtig toenadering zoeken. Misschien wel met iemand erbij, want ja, voor moeder-dochterrelatie is natuurlijk altijd best wel moeilijk. Maar ja, ik voel met je mee.
Ja, dat is ook gewoon lastig en een proces. Omdat bij scoliose is het ook zo eigenlijk, het sluipt best wel in je lichaam. Het is er eigenlijk niet zomaar ineens. Maar voor jouw eigen gewaarwording is dat wel zo. Omdat je ziet het vaak ineens op zo'n röntgenfoto, maar je ziet je eigen rug nooit. Dus ineens denk je ook, zit dat in mij? En dat is best wel een heel verwerkingsproces om dat te gaan accepteren. Dat misschien anders is ook dan jij dacht dat het was.
Ja, plus als je een operatie doet, is dat best wel definitief. Dus dat is iets wat je niet kan terugdraaien.
Dat snap ik zeker.
Spannende overwegingen en beslissingen uiteindelijk. Ja, en een andere persoon stelde ook de vraag van, nou ja, waarom heb ik geen operatie gedaan? En na mijn traject met de Boston Brace bleek de bochten in mijn rug vrij stabiel te zijn. En was er gelukkig, voor mij, één kinderarts in het Wilhelmina kinderziekenhuis die heel fijn met mij kon communiceren. Want er waren heel veel artsen die niet zo fijn met mij konden communiceren. Ik was gewoon jong. En één kinderarts, dat was net voor mijn 18e, die zei, je hoeft helemaal niet geopereerd te worden. Dat moet helemaal niet. Je kan doen wat jij wilt. En dat was voor mij een hele nieuwe uitspraak. En toen heb ik een veel prettiger gesprek met hem gehad. Dan merk je ook gewoon, oh, zo'n persoon weet gewoon. Ja, op die manier, weet je ook, krijg je haar echt met je mee of naar buiten. En die had gezegd van, ja, je kan gewoon met scoliose ouder worden. Ook in deze fase. Alleen, of in deze gradatie. Alleen, je moet gewoon opletten dat als je ouder wordt, het kan erger worden. En er zullen fases in je leven zijn dat het, ja, weet je, maar het kan ook goed gaan. Dus er is geen garantie op een operatie dat het de oplossing is. En dat gevoel had ik dus ook altijd. Dus dat werd heel erg bevestigd. En toen heb ik bedacht, nou weet je, ik ga wel onder controle blijven bij orthopeden. Langzaam, want ik kon er nog daarna niet meer over praten. Maar ik blijf wel onder controle, maar ik ga het onderhouden. En dat kwam eigenlijk wel met een sprongetje. Want ik heb de tijd na dat gesprek met die fijne arts wel heel even losgelaten. Ik moest even het helemaal laten voor wat het was. Dus extreme ontkenning. En vervolgens merkte ik van nee, ik moet weer helemaal terug. Ik moet het juist gaan accepteren en omarmen. En toen heb ik yoga gevonden om mezelf gezond en mentaal en fysiek en tot rust te laten komen.
Ja.
Ja. En toen heeft ook een orthopeed gezegd van, nou ja, kijk, je ziet er super goed uit. Je bent gezond, je rookt niet, je drinkt niet veel, je balans is goed. Laten we het zo doen. Als jij dat wil, dan is dat oké.
Ja, en inderdaad, wat ik in jouw verhaal heel erg merk is, je bent wel gewoon informatie gaan opzoeken en daar open toe blijven staan. En ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is. Zo'n operatie is inderdaad gewoon, het is een grote beslissing. En dat hoef je zeker niet zomaar ineens te maken.
Nee.
En tegenwoordig zijn er inderdaad meerdere wegen naar Rome, zijn er altijd geweest. Maar tegenwoordig zijn die veel meer toegankelijk. Zoals, vaker hebben we schooltherapie over gehad, de yoga inderdaad, waar wij zelf mee bezig zijn. En dan is het belangrijkste is als je er maar kijkt of je er toch op een bepaalde manier mee bezig kan blijven.
Ja.
Zodat je in ieder geval toch uit die ontkenning kan komen.
En daar vandaan is het eigenlijk meer een cadeautje. Als je scoliose hebt en je kan er zo mee omgaan, is het eigenlijk een cadeautje, want je maakt... Je wordt er gewoon snel, je wordt er gewoon een wijzer persoon van. Je wordt er sterker van. Je gaat jezelf leren kennen en ontwikkelen. Misschien in een fase waar andere leeftijdsgenootjes totaal niet mee bezig zijn. Ja, dus het is eigenlijk misschien zelfs een cadeautje om het dan zo te ontdekken.
Ja, en ook precies met de yoga. Wij hebben het daar natuurlijk wel vaker over. Dat dat niet alleen oefeningen zijn, maar de hele filosofie. Waarin het ook heel erg om het accepteren gaat. Het meer observeren in plaats van beoordelen wie jij bent.
Ja.
Waardoor je inderdaad... Het is inderdaad een cadeautje gaat worden. Je lichaam en geest. Dat je steeds verder mag uitpakken. Wat ook confronterend is. Zeker weten. Maar waardoor je eigenlijk... Want ik zie inderdaad... Er waren ook meerdere vragen over... Yoga oefeningen voor scoliose... Ook bij klachten, spanning of blokkade. Maar ik weet, voor mijn ervaring bijvoorbeeld, is het eerste wat ik juist doe, is meditatie of rusthouding. Als er spanning of blokkades ervaar, voordat ik in de oefeningen ga. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaart voor jezelf?
Ja, natuurlijk. Je moet een letterlijke betekenis van yoga is het stilleggen van de wervelingen van je geest, dus je gedachtes. En ik denk dat het heel goed is om eerst stil te staan of eigenlijk te gaan liggen om je rug te voelen, om te ontspannen. En in principe volg ik wel vaak, kijk, er is een bepaalde soort van serie set van yoga oefeningen waarin je eigenlijk voor scoliose specifiek een soort, dat noem je dan een sequence, kan opbouwen. Maar als je echt blokkades hebt of spanning, kan je ook de helft of een deel van die sequence natuurlijk pakken. Je leert eerst natuurlijk het opbouwen van die sequence, van oké, hoe kan ik hem compleet maken? Door te beginnen, eigenlijk wat je zegt, decompressen. Letterlijk vertaald is dat... Ja,
echt de spanning ervan afhalen. Ja.
Ja, dus een ontspannende oefening om eigenlijk terug te komen in je lichaam, stil te liggen. Het zijn vaak liggende oefeningen, maar het kan ook zittend zijn. En vervolgens is het misschien heel fijn om lengte te zoeken. En dat is dan de volgende stap in de sequence, in de serie. Om lengte te gaan zoeken in je lichaam. Dus bepaalde lengtehoudende oefeningen te doen. En het ligt eraan... hoe je je voelt. Maar daarna is het ook soms wel eens heel fijn om wat versterkende oefeningen te doen. Om je lichaam ook wat sterker te maken op specifieke plekken. Maar als je daar geen behoefte aan hebt, dan kan je die natuurlijk ook af en toe overslaan. Maar ik zou het niet te vaak overslaan, want dat is dan belangrijk.
Mm-hmm.
Want sterke spieren is super belangrijk, ook om blokkades te voorkomen. Ja, en dan de volgende.
Ja, dus repose en integrate komen er uiteindelijk. Dus het zijn in totaal 5 stappen. En bij Repose ga je eigenlijk wat je net hebt gedaan in een nieuwe houding weer voelen. Zodat je het uiteindelijk ook weer kan integreren wat je uiteindelijk weer doet in de rusthouding. Zodat het lichaam weer de mogelijkheid krijgt om alle nieuwe informatie te verwerken. Omdat wat wij met scoliose gewoon hebben is... ons lichaam heeft bepaalde patronen waarin het beweegt, waarin het lekker in beweegt. En eigenlijk met de yoga voor scoliose proberen we daar iets wat uit te bewegen. Maar als je dan, nadat je je oefeningen hebt gedaan, meteen weer gewoon al je dagelijkse dingen gaat doen, schiet je heel snel in die patronen, in je oude patronen, waardoor eigenlijk al je werk wat je net hebt gedaan, ja, heb je eigenlijk meteen weer weggegooid. Dus daarom is het zo belangrijk om eigenlijk, als je je oefening hebt gedaan, om weer even rust te nemen, even een ontspannende houding te doen, zodat je even kan voelen, hey, is er iets veranderd? Voel ik ergens minder spanning of niet? Kan ik een bepaalde rust of lengte die ik nu voel dadelijk meenemen in mijn dagelijks leven? Want ja, het is misschien wel herkenbaar dat je soms heel snel gewoon alles doet zonder bij na te denken. Gewoon maar aan het doen bent. En meestal na een yogales voel je vaak wat kalmer, wat rustiger. En om dan te kijken of je die energie mee kan nemen in een volgende dagelijkse taak die je normaal gewoon snel zou doen. Stel de afwas of zo. Maar dat je dan een keer, nou, hoe sta ik dan echt? Oké, hoe voel ik alles wat ik schoonmaak? Hoe beweegt mijn schouder daarin? En dat is uiteindelijk de waarde die je erin meeneemt. Van niet die yoga die je misschien een half uur of een uurtje doet op een dag, 3 keer in de week. Maar wat je eruit meeneemt en wat je daarin uit leert. Dat je inderdaad en je lichaam voelt, maar inderdaad ook meer voelt. Wat gebeurt allemaal in mijn hoofd? En ben ik wel lief tegen mezelf? Want ja, soms kunnen we ook een beetje boos of frustrerend naar ons lichaam praten.
Ja.
En dat, ja, dat is niet, vaak niet behulpzaam.
Ja, en gaandeweg, kijk, is yoga voor scoliose voor Jana en voor mij een manier geweest om in contact te komen met ons. Met het lichaam wat we hebben en de gedachten daarbij. En ook meteen ja, een oefening om alles heel erg te gaan voelen. En hoe vaker je dat oefent, hoe sneller je eigenlijk jezelf dus... Ja, en ook kan corrigeren of voelt waarin je misschien, als je moe bent... Het is niet erg om soms in je scoliose te hangen of te zitten. Maar je gaat sneller begrijpen hoe je lichaam nou eigenlijk wil gaan. En ja, jij bent degene die het pad kan gaan kiezen, zeg maar. En het hoeft ook echt niet met dezelfde agressiviteit als... Voor mijn gevoel was zeg maar een operatie heel erg agressief. Zo van, oké, we gaan het neerzetten zoals wij dat willen. En je lichaam moet er maar naar luisteren. En als een jong meisje voelde dat al heel erg tegen mijn natuur in. Dus ja, het is ook de approach die je zelf hebt. Misschien heb je zelf niks met yoga. Wil je liever in de sportschool gaan trainen of iets anders? Dat kan natuurlijk ook. En ja, er zijn verschillende manieren om te gaan ontdekken. Zodra je leert over je eigen lichaam.
Ja.
Op welke manieren en momenten je het kan toepassen.
Ja, en dat je je mindset inderdaad groter maakt dan alleen welke oefeningen heb ik nodig. Ja. Want wat ik ook vaker zie is bijvoorbeeld, je kan ook gewoon met een oefentherapeut oefenen. Dat is ja. Ook helemaal goed. En soms ook wisselen van oefentherapeut, zodat je weer wat nieuwe input krijgt. Dat is allemaal oké. En weet je, of soms krijg ik ook mensen die al jaren met oefentherapie bezig zijn. En die uiteindelijk dan in de yoga terechtkomen. En dan merken, oh ja, die oefeningen zijn oké. Maar het is wel goed om weer op een nieuwe manier mijn lichaam ja, te ontdekken eigenlijk. En... Daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja, misschien een beetje jammer te horen, maar er is geen einddoel of zo. Of 5 perfecte houdingen die het zijn of zo. Dat bestaat niet. Het is een ontdekkingstocht voor jou en jouw lichaam. En ja, dat zal je hele leven zijn in de ene periode meer dan de andere. En als het goed is, bouw je... Als je begint gewoon tools op en die neem je mee. En het is ook heel waardevol om ons er zelf aan te blijven herinneren wat die tools dan zijn. Want soms hebben we waardevolle tools opgedaan, dan gaat het even goed met ons en dan vergeten we alles. En dan zijn we ook weer de tools vergeten. Dus soms is het ook heel waardevol dat als je bepaalde oefeningen een keer hebt gehad en je denkt, hé, dit was wel waardevol. En dan gaat het weer goed een tijdje met je en doet weer niks. Dat heb ik ook wel eens met de yoga hoor. Dat gaat bij mij ook wel op en aan. Maar ik weet nu wel welke tools er zijn. En daar probeer ik mezelf ook van te blijven herinneren. Dat ik ze niet vergeet. Dus dat je er dankbaarheid voor voelt en de waarde ervan inziet. En niet altijd meteen de neiging hebt om weer iets nieuws te doen per se.
Ja.
Maar te kijken van, hé, wat ken ik al? Want ik weet ook zeker dat veel mensen die ons misschien hier naar luisteren, dat ze al vaker oefeningen hebben gedaan. Maar misschien niet hebben vastgehouden of dat het even werkte en toen weer niet. En om weer eens even te kijken van, hé, wat deed ik ook alweer? En kan ik daarvan weer eens iets proberen, ja, eventueel zeker weer eens met een oefentherapeut. Want wat ik ook denk, is dat je stiekem al meer weet en hebt gedaan dan je zelf denkt.
Ja, dat is ook zeker waar. Ja, super waardevol inderdaad dat je dat deelt, Jana. Want ik weet nog, in de periode vlak voor mijn zwangerschap heb ik ook een notitieboekje bijgehouden, letterlijk, van welke behandelingen, bij wie. En toen ben ik heel erg gaan zoeken. Ik kreeg namelijk ik heb nooit echt de hele rugpijn, wel natuurlijk momenten ervaren, maar ik kreeg op een gegeven moment last van mijn benen, mijn bovenbenen. Dus daar ben ik heel erg in gaan zoeken. Die zitten natuurlijk ook vast aan de lumbale bocht. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En door dat boekje ben ik dus eigenlijk ook wat emotioneel werk gaan doen. Wat fysiek werk, wat yoga natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld haptonomie voor het emotionele en fysieke. Maar ook neurokinetic therapy geprobeerd. Om de links te leggen van wat voor seintjes geven mijn spieren nou af. Neem mijn hersenen af naar mijn spieren en hoe werkt dat nou? Dat heb ik allemaal opgeschreven. En nu ook, dus 2 jaar later, kan ik weer teruglezen en denken, ah, dat was ik eigenlijk vergeten. Maar je kan het ook weer terugpakken op dat moment. Dan denk ik van, oh, misschien is het wel weer leuk om te gaan werken. Ik heb toen wat geprobeerd met bepaalde spieren te tapen. Om het een beetje soort van tintelingen te krijgen. Voor mijn zenuwstelsel te prikkelen. Ja, dat zijn allemaal dingen die we gewoon proberen. En dat zal niet misschien in de yogawereld ter sprake komen. Of op een andere manier. Maar dat zijn allemaal dingen die we zelf ontdekken. En ik gooi nu echt heel veel informatie weer naar buiten, maar het zijn wel waardevolle dingen, want het is voor iedereen persoonlijk.
Ja, en er is zoveel. En ik weet ook dat ze soms wel eens in de medische wereld zeggen, ja, je kan niks anders proberen, of dat is dan niet goed, of nee, dat werkt niet. Luister daar gewoon vooral niet te veel naar. Als iets voor jou goed voelt, of je denkt, ik wil dit graag proberen.
Ja.
Weet je, doe dat gewoon. Of ja, stel altijd je vragen aan de behandelaar wat je gaat proberen, dat ze in ieder geval goed op de hoogte zijn dat je scoliose hebt,
ja,
en dat je daarmee bezig bent en dat je ook altijd blijft voelen van, hey, dit voelt wel of niet goed voor mezelf,
ja,
en daarin moeten we allemaal onze eigen weg vinden. En kijk, yoga gaat eigenlijk allemaal om bewustwording, dus als je daar gewoon mee bezig bent, dat is uiteindelijk het belangrijkste.
Ja, ja, dat heeft ons echt wel gered, min of
ja, meer. Ja, ja, zeker. Ja. En dan, ja, ik denk voor ons allebei inderdaad ook mentaal, emotioneel, op verschillende vlakken en gewoon fysiek.
Ja.
Ja.
Mariana, jij geeft natuurlijk ook yoga voor scoliose lessen.
Mm-hmm.
Ik sta er nog een beetje in de voet van, omdat ik het zelf natuurlijk veel beoefend, dezelfde cursussen wel heb gedaan, maar nooit de lessen zelf zoveel heb gegeven. Wil je daar wat over vertellen?
Ja, nou ja, ik geef dan op dit moment nog steeds online vooral yoga voor scoliose. En veel ook wel met privé. En dat vind ik zelf ook erg leuk, omdat je dan heel specifiek voor één iemand kan werken wat daarmee aan de hand is. Want elke scoliose is gewoon anders. Maar wat heel leuk is aan gewoon een groepsles, is dat we met meerdere zijn met scoliose. Dus dat is altijd heel fijn. Er is vaak veel herkenning bij bepaalde gevoelens die opkomen of bepaalde ervaringen in een yoga-houding. En weet je, wat ik vroeger ook wel eens had bij een gewone yogales, dan dacht ik dat ik raar was, omdat ik dan misschien de enige was die dat ervaarde. Dus dat is ook heel erg leuk dat we daarover kunnen hebben na zo'n les of tijdens zo'n les. En eigenlijk in zo'n groepsles geef ik heel specifiek instructies. Inderdaad ook naar waar we het over hadden, die 5 stappen die heel belangrijk zijn. Dus je krijgt ook specifieke houdingen, specifieke instructies voor de scoliose. En soms zelfs voor jou als individu. Want dan kan ik altijd zien hoe ze de oefeningen doen als het online is ook. En dan laat ik het daarin wat meer los als lerares. En is het meer aan de student om te gaan voelen wat ze aan het doen zijn met hun lichaam. Binnen de lessen die ik geef. En daarin zijn degenen die daarin een groepsles doen, die zijn gewoon al langer bezig geweest met hun lichaam. Dus waar daarin ik ook als lerares heel erg het vertrouwen in heb van oké, als ik zo'n les geef, weet ik dat zij hier, weet je wel, met een bepaalde rust en verantwoordelijkheid deze les doen. En daaruit altijd hun vragen zullen stellen en zullen aangeven hoe ze zich voelen, zodat we daarin meer samen kunnen manoeuvreren uiteindelijk. Want ja, ik als docent kan natuurlijk nooit voelen hoe dat voor jou voelt. Dus, of ook een oefentherapeut kan ook nooit voelen hoe dat voor jou voelt. Dus het is zo belangrijk dat je daar feedback in geeft. Zodat je kan manoeuvreren in, hey, wat werkt nou wel of niet voor jou? En dat vind ik heel erg leuk om dan samen te gaan kijken van, hey, hoe werkt dat nou voor jou? En hoe voelt dat voor jou? En dan ga je er ook zelf het meeste uithalen als jij er actief mee bezig bent. En dan zie je soms echt mensen heel erg groeien en allemaal inzichten hebben. Ook in hun dagelijks leven vaak, waarin ze het meenemen. En dat is gewoon heel erg leuk om te zien.
Ja, dus dat kopje persoonlijke aandacht is eigenlijk heel fijn dat je kan geven in je lessen en... ondanks dat het de verantwoordelijkheid is van de persoon zelf, ben jij er wel in, erbij om te begeleiden.
Ja, je kan vragen beantwoorden, zorgen dat iemand vertrouwen heeft in hoe jij de les geeft.
Mm-hmm.
En dat ze gewoon weten van oké, dit is een veilige ruimte waarin ik mijn lichaam weer verder kan ontdekken eigenlijk.
Ja, en die persoonlijke aandacht komen we misschien ook bij de praktische... slotvraag van deze podcast.
Ja, we hadden nog één inderdaad goede vraag binnengekregen via Instagram ook over wat voor soort schooltas goed zou zijn.
Ja.
Je kan het natuurlijk allemaal merken gaan noemen, maar persoonlijk denk ik dat het daar niet echt om gaat. Nou ja, wij geven sowieso beide de voorkeur aan de rugtas, zodat je in ieder geval op gelijke schouders het gewicht kan verdelen. En daarin is het ook goed als je bijvoorbeeld je schooltas een keer meeneemt naar een oefentherapeut en kan zien hoe die op je rug hangt. Ik vind het zelf altijd fijn als die niet voorbij mijn billen gaat, dus dat die echt steunt op mijn rug. En mijn rug is niet heel lang sowieso, dus dat dan zo'n tas, gewoon rugtas, niet te lang is, maar gewoon
iets korter.
Ja, net iets korter is. Misschien eventueel wat breder in plaats van lang en smal. Wat ik tegenwoordig veel zie in tassen, dat ze lang en smal zijn. Wat voor mooie lange mannenruggen goed werkt, maar voor kleinere vrouwenruggen wat minder goed werkt.
Ja, het zit ook lekkerder als het net boven je stuitje eigenlijk grenst. En als je bij zo'n oefentherapeut bent met je schooltas, kun je natuurlijk laten zien hoe die is afgesteld. Soms is de ene kant korter dan de andere kant. En misschien kan de oefentherapeut daarin adviseren. Dus persoonlijk advies geven van... Hoe is het fijnste voor mij om hem te dragen? Maar hoe loop ik dan? Moet ik dan mijn schouders letten op mijn houding? Misschien ben je heel erg geneigd om zo te lopen. En met je nek gekke dingen te doen in je normale... eigenlijk in mijn normale leven. Ik zeg gek, maar voor jou is dat normaal. En dat is ook niet erg. Alleen het is meer als er ogen van buitenaf naar jou gaan kijken. Dan kom je veel meer te weten.
Ja, precies. Want het gaat ook een beetje om hoe draag jij dat gewicht. Weet je, dan ga je heel erg naar voren lopen.
Ja.
Of zorg je dat het mooi boven jezelf valt. En daar kan gewoon zo'n oefentherapeut gewoon heel goed bij helpen. En ik denk verder dat je gewoon lekker een tas hebt waar jij blij van wordt. Dat ook gewoon super belangrijk is. Want daar kijk ik zeker zelf ook nog steeds naar.
Ja, dat was het. En als mensen dus nog meer vragen hebben of interesse hebben in wat meer verdieping in bepaalde dingen die we hebben genoemd. Ja, schroom dan niet om een berichtje achter te laten, bijvoorbeeld op Instagram, @ilovemyback.nl. Of gewoon hier in de comments.
Ja, precies. Okay. Op YouTube kan je gewoon onder in de comments nog commentaar, vragen achterlaten. Vinden wij altijd superleuk. Horen wij graag van jullie. En heel erg bedankt voor het luisteren vandaag.
Ja, tot de volgende keer.
Thank you.